Openbaring hoofdstuk 3, vers 14.
Amen.
We zijn gisteren naar de dienst geweest in Aalst. En prijs de Heer, onze voorganger Chula, onze missionaris, naar België heeft een boodschap gegeven. En één persoon heeft nadien de Heilige Geest ontvangen, prijs de Heer. Halleluja, mijn moeder stond erbij, dat er voor gebeden als deze dienst was ingericht, of dat was het ziel, de Heilige Geest te zien ontvangen, dan was het de moeite. Halleluja, ik weet niet van jullie, maar als je een nieuw mens opnieuw ziet geboren worden, en nadien was ze zo vol vuur en vlam, ze kon er maar niet over zwijgen, ze kon er maar niet over stoppen, en haar lip was nog steeds aan het bibberen, en ze zei dat ze van de top van haar hoofd tot hier overal voelde ze een enorme warmte, een enorme vuur, en haar tong en haar lippen gingen overal naartoe, zonder dat ze eigenlijk besefte wat er gaande ging, en ze had nog nooit zoiets gevoeld. Ze ging al een paar maanden naar de gemeente in Ninoven. En nu kwam ze eventjes mee naar de dienst in Aalst. En mijn moeder was er mee aan het bidden. Zie, broeders en zusters, we hebben mensen nodig die, als ze naar de gemeente komen, niet alleen willen bidden voor hunzelf, maar zeggen van, Heer, hoe kan je mij gebruiken vandaag voor iemand anders? Amen. Vele mensen waren met elkaar aan het bidden. En soms geven we het nou rap op. Hè. Wanneer we bidden voor iemand, we denken van, ah ja, dat wordt niks. Laten we maar iemand anders zoeken. Laten we een ander slachtoffer vinden. Amen. Maar dank de Heer dat mijn moeder daar het geduld en de barmhartigheid van de Heer voor heeft gekregen. Amen. Om te blijven volhouden. Want zij bleef ermee bidden. Ze bleef haar consulteren, zal ik maar zeggen. Hetgeen dat ze moest doen, moest loslaten en vergeten. Weet ik veel wat ze allemaal heeft gezegd. Maar het kwam. Halleluja. En dank de Heer voor mensen die zeggen van, Heer, gebruik me vandaag. Ik wil voor iemand anders bidden. En meestal als we voor andere mensen bidden. En wanneer we andere mensen zien gezegend worden, dan ga ik gezegend worden. Halleluja. Wanneer ik geef mezelf aan anderen, dan ontvang ik rechtstreeks van de Heer. Halleluja. Want het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. Dus probeer die mindset te hebben. Broeder Chula heeft ook gezegd dat hij heeft een profetisch woord ontvangen in een conferentie in de Verenigde Staten. En zijn voorganger, de algemene directeur van de buitenlandse missies, zei tegen broeder Chula dat er 1000 zielen in de volgende 4 jaar zullen toegevoegd worden aan de gemeente in België. Amen. En dus hij geloofde het. Wij moeten het zien en geloven. We moeten het eerst zien in ons visioen. Amen. We moeten het eerst geloven. En dan zullen we het zien. Amen. En ieder van ons zal daarvoor gebruikt worden. Ik weet niet hoe. Ik weet niet waar ze allemaal gaan zitten. Ik weet niet welke gebouwen. Het maakt misschien zelfs niet in gebouwen. Amen. Want we leven in de eindtijd. Amen. Het kan misschien zijn dat we naar huizen toe moeten. Dat er overal gebedshuizen worden opgericht. Amen. Bij u thuis in de living. Ik weet het niet goed. Maar het zal gebeuren, broeders en zusters. Amen. Halleluja. Openbaring hoofdstuk 3, vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente Laodicea. Dit zegt amen. De trouwe en betrouwbare getuige het begin van Gods schepping. Dat is Jezus. Dat is 3, 15. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt, vers 17, het is niet zo'n goed nieuws hier voor deze kerk in Laodicea, de lauwe kerk. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden, om uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf. Ik zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Halleluja. Jezus, wij bidden vandaag, halleluja, dat groei oren aan mijn spirituele lijf vandaag, Heer. Groei oren aan mijn hart vandaag. In Jezus' naam, want ik wil horen wat de Geest zegt. Amen. Amen, broer. Je mag nog eens even die afbeelding laten zien. We zijn vandaag gearriveerd aan de laatste brief die Jezus schrijft naar de gemeente in Klein-Azië. Wie van jullie vond het al iets of wat interessant om te horen wat Jezus zegt en de diepere betekenis eruit te halen die Hij geeft aan de gemeentes? Amen? En toch een paar. Allee. Even die afbeelding laten zien, broer, van de zeven gemeentes. Wel, vandaag gaan we Laodicea bespreken. De laatste brief. Het ziet er naar uit dat Jezus het beste heeft bewaard voor het laatst. Nee, dat was een beetje ironisch. Amen. Het was eigenlijk de strafste boodschap die Hij geeft. De meest bedreigende, als je wil. De meest waarschuwende boodschap die Hij geeft aan deze gemeente in Laodicea. We hebben een reeks van gemeentes gehad die allemaal wel waarschuwingen kregen. Die allerlei zondes hadden gepleegd. Er waren er zo die in valse doctrine waren gesukkeld. Er waren er zo die afgevallen waren in seksuele immoraliteit en afgoderij. Er waren er sommigen die hun eerste liefde hadden verloren. Maar deze kerk kreeg de boodschap: u maakt me ziek. U maakt me ziek. Ik ben klaar om u uit te spuwen. U bent als water dat lauw is. En ik kan het niet meer binnenhouden. Heb je dat ooit al eens gedronken? Van dat lauw, vies water, dat zo water, zo een fles water dat in de zon heeft gestaan, zo buiten op je terras. Ken je dat? En je wil daarvan van drinken. Het is niet koud of het is niet warm. Het is lauw, het is vies en je kan het niet binnenhouden en je spuwt direct uit. Want dat is het gevoel dat Jezus had bij die gemeente in Laodicea. Ik ben klaar, ik zal u uitspuwen. Amen. Jezus houdt van hun. Laten we dat niet verkeerd begrijpen. Jezus houdt van hun. Hij zegt het ook. Want hij zegt: iedereen die ik lief heb, in vers 19, wijs ik terecht en bestraf ik. En hij probeert ze terug te krijgen naar waar ze moeten zijn. Maar als dat niet gaat gebeuren, dan spuwt hij ze uit. Vandaag, de dag, broers en zusters, hebben de meeste christenen een beeld van Jezus als hun beste vriend. Ken je dat beeld van Jezus waar dat hij zo'n kniepoogje geeft en zo met een vingertje wijst? Ken je dat beeld? Heb je het al eens gezien op het internet? Zo mijn beste vriend. Zo van. Hij is ook uw beste vriend. Hè? Maar ze vergeten dat hij ook de heilige is. Hij is de rechtvaardige. Hij die boven alles en iedereen is. Jezus is niet uw beste maatje. Amen. En ziet alles door de vingers wanneer we zondigen. En zegt van: kom wel in orde, jongen. Volgende keer beter. Allee. Nee, hij knijpt geen oogje dicht wanneer je hem ongehoorzaam bent. Hij kan dat niet zomaar laten passeren. Daarom zegt hij: iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Hij is de amen, zegt hij in het begin. Ik ben de amen. Dit zegt amen. Wat wil dat zeggen? Amen betekent zo zij het. Zo is het. Wat ik zeg, dat is het gewoon. Amen. Zoals hij in het begin zegt: ik ben de betrouwbare getuige. Alles wat ik zeg, daar kan je op rekenen. Je kan erop vertrouwen. Hetgeen ik zeg is waar, is correct. Alles wat ik zeg is de waarheid. Alles wat ik heb laten doen, inspireren door mijn dienaren, daar kan je op vertrouwen. Halleluja. Je kan en mag niet zomaar de delen eruit kiezen, broers en zusters, die we leuk vinden. En dat doen de meeste christenen. Ze lezen ergens over: I'm a friend of God. En dan denken ze dat Jezus hun beste vriend is, zoals een vriend in de wereld. En ze gaan op zoek naar versen die hun aanspreken en waardoor ze bemoedigd worden, maar zonder daar de vorige versen en de versen nadien te lezen. Vele christenen hebben zogezegd beloftes ontvangen van de Heer. De Heer gaat me genezen, de Heer gaat me voorspoedig maken en zo verder. En ze leven hun eigen leven zoals ze zelf willen. De Heer heeft dat nooit gezegd. De Heer heeft er steeds voorwaarden aan gekoppeld. Amen, in zijn woord. En als je naar het Oude Testament, dat vind ik al ten eerste al een beetje, pas daarmee op om in het Oude Testament beloftes te gaan claimen voor uw eigen leven. Want meestal waren die beloftes gekoppeld aan een specifiek volk op een specifiek tijdstip onder een specifiek verbond. Amen. Betekent niet dat God geen beloftes meer heeft, helemaal niet. Maar alle beloftes zijn ja en amen in de Heer Jezus. En zolang we in Christus zijn, zolang we Hem volgen, hoef ik me nergens zorgen over te maken. Amen. Dan hoef ik niet op zoek te gaan. Ik heb een belofte nodig. Hallo, ga op je knieën. Bekeer uzelf. Geef je leven aan Hem. Hij zal tot je spreken een nieuwe belofte. Hij zal je een nieuwe profetie geven. Amen. Amen. En dus sommigen pikken de deel eruit die ze leuk vinden. Maar je moet het gehele schrift opnemen. Je moet alles opnemen van zijn woord. Ook de stukken die we niet zo goed begrijpen. Ook de stukken die we nog niet toepassen in ons leven. Die we graag mijden. Mensen houden van de woorden van Jezus wanneer ze niet al te confronterend zijn. Maar Hij is de betrouwbare getuige. Het begin van Gods schepping. Nu, als we verder willen gaan en de woorden van Jezus beter willen begrijpen, wat Hij hier zegt tegen de gemeente Laodicea, als we dat volledig tot zijn recht willen laten komen, is het belangrijk om te weten wat er afspeelde in Laodicea. Sommigen onder jullie weten ondertussen al dat ik hou van geschiedenis. En ik hoop om dieper te graven, om in die voeten te kunnen staan van de mensen die toen leven. Ik hoop dat ook een beetje naar u is toegekomen, dat ik u daar een beetje mee heb aangestoken. Amen. Want als je begrijpt van hoe die mensen leefden, welke omgeving, welke tijd en welke plaats, dan beseffen we de impact van Jezus' woorden des te meer. Amen. Wat ik zo geweldig vond van deze serie van de zeven brieven is, het is niet zomaar verzonnen. Ja? Johannes heeft de brief geschreven, dat weten we, apostel Johannes. Sommigen zeggen, ja, maar Johannes die heeft dat uit zijn duim gezogen. Die was misschien high of zo, die zat misschien aan een drugs toen hij een visioen kreeg en zo. En die heeft dat allemaal zelf verzonnen. Maar, broeders en zusters, er staan hier details in die brieven dat Jezus geeft. Historische details die we vandaag kunnen controleren en die perfect kloppen met die tijd en met die plaats toen het gebeurde. Zou Johannes dat allemaal hebben geweten toen hij ergens op een eiland, strafeiland in Patmos zat, zoveel jaren, 90 na, zou hij dat allemaal weten? Of zit er iemand achter de pen van Johannes, namelijk Jezus? Alles wat Jezus zegt is een bewijs, historisch bewijs. En dat gebeurt, we kunnen vandaag naar die steden gaan en de details die Jezus geeft, zoals ik zo dadelijk wel een paar details ga geven, kunnen we vandaag kloppen, checken met de realiteit. De oude stad van Laodicea was een trotse, succesvolle stad. Een stad met voorspoed, een zeer rijke stad. Ongeveer 40 jaar voor het schrijven van deze brief werd ze helaas vernietigd door een aardbeving. Het was niet de enige stad die vernietigd werd door een aardbeving. Als u herinnert, een paar weken geleden heb ik ook gepreekt over een stad, werd ook vernietigd door een aardbeving. Ik ben vergeten welke naam. Maar deze stad, Laodicea, was vernietigd door een aardbeving. En de Romeinse staat bood hun hulp aan om het terug op te bouwen. Wat deed de stad van Laodicea? Ze zei van nee, dat hoeft niet. Dank u wel, we hebben geld genoeg. We hebben vermogen genoeg. We hebben genoeg marmer. Wij bouwen het zelf terug op. De stad was zo rijk, zo trots, vol met trots, dat ze zei, nee dank u, wij hebben je hulp niet nodig. En er waren drie redenen waarom ze zo rijk waren. Ze hadden namelijk drie industrieën die bekend waren in de gehele regio tot het uiterste einde van het Romeinse Rijk. En een van die industrieën waarvoor ze bekend waren, was hun vermogen of hun kunst om zwarte stoffen te maken. En met namelijk zwarte wol. Ze stonden bekend voor hun zwarte tunieken, zwarte kledij, zwarte rok of weet ik veel wat ze allemaal droegen toen. En die werden verkocht over de gehele wereld. Want die stad lag op een van de drukke handelsroutes die vanuit alle hoeken van de aarde bijeenkwamen. Ze stonden ook bekend voor het produceren van zalf, oogzalf met name. Van her en der kwamen mensen naar deze stad om speciaal zalf te kopen om hun oogproblemen op te lossen. Laodicea was the place to be voor hun probleem op te lossen met die zalf. En het derde waarvoor ze bekend stonden was hun bankwezen, hun bankindustrie. Zij waren de stad met baar geld, met leningen, alles wat de moderne stad nodig had om voorspoedig te zijn in een financiële wereld. Het was dus een mooie en goede stad om in te wonen. Misschien kan je het vergelijken vandaag met een mooie, propere stad waar alles in orde wordt gehouden, waar je wandelt op marmeren straat, waar je naar verschillende winkeltjes kunt gaan en je kan kiezen wat je wilt en je hebt alles wat je nodig hebt is aanwezig in deze stad. Maar er was één probleem. Eén probleem, de stad had geen onafhankelijke watervoorziening. De stad had eten, genoeg, rijk, gouddom, zalf, alles wat ze konden hebben voor een probleem op te lossen. Maar één ding hadden ze niet en dat was water. De stad moest hun water ergens anders gaan halen. Laodicea had alleen maar een modderige rivier en het water was verschrikkelijk. En dus, het was niet zoals hun buren in Hierapolis, als ik dat goed uitspreek, de buurstad Hierapolis, zij beschikte over natuurlijke warmwaterbronnen. Iemand van jullie ooit al in zo'n warmwaterbron, meer of rivier of zoiets geweest, zo ken je dat, zo vulkaanse activiteit en dat borrelt en dat is heel goed voor therapeutische activiteit in je lichaam, het relaxeert wel. Hierapolis had zo'n bronnen, had zo'n meren of weet ik veel hoe groot dat het was. Het waren precies van die natuurlijke jacuzzi's, je kent ze wel. Mensen kwamen er naartoe voor hun spierpijnen en zo verder. Laodicea had dat niet. Het water was ook niet zoals het water van Colosse ook. In de buurt, ongeveer een 10 kilometer er vandaan. Zij hadden water, Colosse, zij hadden water die kwam van de ijzige bergen in de buurt. Dat water was koud, proper, rein en zorgde voor een verfrissend effect. Wie van jullie houdt van een verfrissend glasje water wanneer dat je bent gaan sporten, wanneer dat het een warme dag is? Amen. Wel, dat had Colosse. Laodicea had niets van dat. Dus wat doen ze? Ze besluiten om viaducten te bouwen, om ondergrondse pijpleidingen te bouwen, om het water naar de stad te krijgen, water van een van de dichtstbijzijnde bronnen. En vandaag dat kun je nog steeds van die leidingen gaan bekijken, daar in Laodicea, want ze hadden natuurlijk geen water. En dus dat water werd dan, ik weet niet juist hoe dat ze deden, werd dan geleid naar hun eigen stad. Maar het probleem was, er was in die regio veel ondergrondse vulkanische activiteit en het water in die bronnen was al redelijk warm en rijk aan mineralen. En dus eer dat het aan de stad arriveert, was het water nog warmer en was het lauw en met een vieze zwavelgeur dat het uit hun kraantjes kwam. Dus was dus niet ideaal. Snap je nu al wat de Heer wil zeggen? Hè? Het warme water was natuurlijk ook een voedingsbodem voor het groeien van algen en bacteriën. En als jij vandaag naar zo'n kraantje zou gaan in Laodicea en een bekertje van een water zou drinken, dan zou jij problemen hebben met dat water in je maag te kunnen houden. En nu dat we die achtergrondinformatie hebben, kunnen we beter begrijpen wat Jezus aan het zeggen was wanneer hij zei in vers 15, ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en u niet warm. Hij grijpt naar de situatie, de natuurlijke situatie in hun leven, in hun stad, om een spirituele boodschap te geven. Ik weet wat u doet. Was u maar koud of warm. Maar nu, 16, maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Jezus wil zeggen, je bent niet koud, je bent niet verfrissend, maar je bent ook niet warm en relaxerend. Je bent niet zoals het water in de naburige stad. Je bent niet zoals die andere bronnen. Je hebt water dat lauw is. Je bent lauw. Je bent klaar om uitgespuwd te worden. Je zegt dat je christenen bent, maar je draagt de vruchten niet. Je bent het in woord, maar in daad niet. Je bent niet verfrissend genoeg voor zij die dorstig zijn. En je bent niet warm genoeg voor de koude zielen die er rondlopen. Je bent met andere woorden niet van nut. Dat is wat Jezus wou zeggen. Nu sommigen, ik heb het al horen zeggen, ik heb het ook al gepredikt vroeger. Sommigen zeggen en geven een interpretatie aan deze vers. Vers 15, broeder. Was u maar koud of was u maar warm? Zegt hij. Was u maar koud of maar warm? Sommigen geven de volgende interpretatie, dat het warm zijn betekent dat je in vuur en vlam staat voor de Heer. Amen, ken je dat gevoel wanneer je zegt, kom maar, laten we de wereld overwinnen en laten we iedereen evangeliseren over de Heer en je hebt de vurige week. Ja? Dat is wat sommigen zeggen, dat je warm moet zijn. En het koud zijn is dan afvallig zijn ten opzichte van de Heer. Het geloof verliezen. En Jezus niet meer wil dienen. Niet meer gaan naar de gemeente, gewoon de boeken dicht doen, de fiets aan de haak hangen, koud zijn. En lauw zijn is daar tussenin. Je wil Jezus wel, maar niet helemaal. Je wil hem wel dienen, maar tot een zeker niveau. Je komt naar de kerk, je betaalt een offer, halleluja, maar niet verder dan dat. Hij mag niet in mijn portemonnee, te diep in mijn portemonnee zitten. En niet over de dingen in mijn leven gaan regeren. Zo'n lauwheid, snap je? En sommigen denken dat de Heer hiermee bedoelt, dat de Heer het nog liever heeft dat je volledig afvalt, dat je koud bent, dan dat je lauw bent. En sommigen interpreteren, was u maar koud. Precies of de Heer liever heeft dat je volledig afvalt dan dat je zo lauw bent. Nu, en zwart of wit uitleg. Nu, dat kan een valabele verklaring zijn. En als we tot de Heer komen, dan verlangt Hij dat we ons kruis opnemen. En Hem volgen. En Hem liefhebben. Met heel ons hart, onze ziel, onze kracht en verstand. Hij verlangt dat we alles geven aan Hem. En stap voor stap gebeurt dat in onze levens. Amen. Naarmate we meer en meer Hem leren kennen, kunnen we meer en meer geven aan Hem. Maar ik denk dat de Heer in deze passage iets anders wil zeggen. Amen. En wat Hij wil zeggen, waarom dat Hij klaar was, Jezus, waarom Jezus klaar stond om hun uit te spuwen, was omwille van vers 17. Want hij geeft de uitleg. Was u maar koud of warm, Hij wil zeggen, was u maar van nut. Was u maar koud, verfrissend voor mensen die het nodig hebben. Was u maar warm, relaxerend, verwarmend voor een koude, verloren ziel. Maar u bent niet van nut, want u zegt, u zegt dat u rijk bent. Dat is de reden waarom Hij klaar stond om hun uit te spuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent. Aan de zaal, je berooid, blind en naakt. Dit is waar het op slaagt. Zij dachten in hun hart, wij hebben niets of niemand nodig. Wij hebben alles hier in onze rijke, voorspoedige samenleving. Juist zoals de trotse houding van de inwoners van hun stad, die zeiden, wij hebben de hulp niet nodig van de Romeinen om onze stad op te bouwen. Wij kunnen dat zelf wel. We gaan niks aanvaren. Niks van, anders hangen daar allemaal dingen aan vast. Nee, we kunnen het zelf wel. En die attitude was blijkbaar ook op de christenen in de stad overgeslagen, broeders en zusters. Ze dachten dat ze alles hadden en dat ze niets meer nodig hadden. Ze hadden hun heil gevonden in materiële dingen. In succes, in voorspoed. Ze hadden hun trouw en hun geloof gelegd in hetgeen dat ze hadden. In de geschenken in plaats van in de gever van de geschenken. Snappen jullie wat ik wil zeggen? Zie je het verschil met de kerk in Smyrna? De tweede kerk, Smyrna, die arm was, die doods was, die vervolgd werd. Maar Jezus zegt, ook al ben je arm, u bent eigenlijk rijk. U bent gelijk, want je hebt niets meer om op te steunen. Alleen nog maar op mij. En daardoor ben je rijk. Zij hadden niets, maar vertrouwden volledig op de Heer. Ze baden. Ze vasten, ze legden hun geloof in de verlossing van de Heer. En uiteindelijk werden ze rijk bevonden door de Heer. Maar hier, Laodicea, deze gemeente was rijk. Zij hadden kledij om u tegen te zeggen. Amen. Ze hadden geld en goud, genoeg in hun bank. Ze hadden zelfs zalfjes voor allerlei kwaaltjes. En zij vertrouwden op hetgeen de stad en de wereld kon doen voor hun. Dat is juist hetzelfde in de samenleving waarin we vandaag leven. Amen. Maar de Heer noemde ze, u bent ongelukkig. Maar u beseft het niet. U bent armzalig, berooid, blind en naakt. Ze waren lauw geworden. Ze waren zoals de wereld geworden. Want de wereld is lauw in de ogen van de Heer. Niet koud of niet warm. Hij kan er niks mee doen. Amen. Ze waren zoals het water van hun stad geworden. Lauw, met een zwavelgeur, ondringbaar. Geen getuigen van de Heer, tot geen dienst. Amen, het zijn harde boodschappen, maar kom, het staat in het woord, amen. En we moeten bidden en we moeten onszelf gaan onderzoeken doorheen de geest van God, amen. Om te zien van, Heer, ben ik lauw? Zoals vele westerse kerken de dag van vandaag, die geld hebben, amen. Die in de maatschappij leven, wij leven in een maatschappij, waar God overbodig is geworden. Amen. Dat is wat ze zeggen. Zo denken ze. We hebben God niet nodig. We hebben wetenschap. We hebben techniek. Dat zijn onze nieuwe goden. Is er iets kapot? We zullen het wel maken. Ben je ziek? Ga naar een dokter, er is een grote kans dat hij je kan genezen of een pil kan geven of een zalf kan geven en het gaan oplossen. Dat zijn de nieuwe goden die alles wel zullen oplossen. Heb je bescherming nodig? Ja, we hebben een leger, we hebben atoombommen, we hebben tanks, we hebben F-16's. Wij zullen je wel verdedigen. We leven in een samenleving waar de overheid wel voor ons zal zorgen. Nee, als je dat denkt, dan ben je verkeerd, broers en zusters. De overheid zal niet voor ons zorgen. Er is maar één iemand die echt voor ons kan zorgen. En dat is degene die de overheid op zijn schouders heeft. Dat is de vredevorst. Amen. Dat is de machtige God in Christus. Dat is Hij die het begin is van de schepping. Als we zo denken dat de samenleving rondom ons alles zal oplossen voor ons, dat we daar onze heil gaan vinden. En ik dank de Heer voor wetenschap en voor techniek. We gebruiken het. Amen. Ik dank de Heer voor dokters. Lucas was een dokter. Die ging samen met Paulus op missionaristochten. Die hadden we nodig. De Heer heeft je wetenschap gegeven, heeft je kennis gegeven en wijsheid om dingen op te lossen. Maar vertrouw daar niet op. Als dat het eerste is naar waar je vlucht, dan is er een probleem. Als het eerste aan wat je denkt is het telefoonnummer van mijn dokter, als je pijn voelt, dan heb je een probleem. Het eerste aan wat je moet denken is zeggen van, Heer Jezus, U bent in controle. Wat is verkeerd met mij? Heer, als het U wil is, genees me, leid me, enzovoort. Het eerste waar we op moeten vertrouwen is de Heer. Verlies je je job? Amen. Het eerste waarom we denken, Heer, U bent in controle. U bent mijn voorziener. U zal me redden. En leid me nu op de weg die ik moet gaan voor een nieuwe job. Snap je wat ik wil zeggen? Als we zo beginnen te denken dat de wereld het eerste middel is waar we naartoe gaan grijpen, dan zegt de Heer, je beseft niet dat je ongelukkig bent. Je bent geworden zoals hun. Je bent armzalig, brood, blind en naakt. Zoek je heil bij de Heer. Hij houdt de wereld in zijn handen. We hebben het er juist gezongen. Hij houdt de wereld in zijn handen. Vertrouw niet op de zaken van de wereld, want de Bijbel zegt dat die op één dag allemaal zullen verdwijnen. Maar één ding zal blijven, dat is zijn woord. Amen. Dat is zijn woord. Halleluja, dat is zijn geest. Halleluja. Amen, amen, amen. Vertrouw niet op de zaak van de wereld. Samen dat de Heer zei, ik ben de betrouwbare. Ik ben de betrouwbare. Amen. Wat ik heb gezegd zal het voor je doen. Waarom ben je zo lauw geworden? Ik ben de betrouwbare. Jesaja 55 vers 1, broeder Job. O Jezus, halleluja. Laten we Heer Jezus naar U toe lopen, Heren. Halleluja. Rennen, Heer Jezus. Halleluja. Rennen, Jesaja 55. Hierheen, zegt de profeet. Het is eigenlijk een boodschap voor de dag van vandaag. Het is misschien 2000 jaar geleden, nou, wat zeg ik, 2500 jaar geleden, geschreven. Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Klinkt goed, hè? Gratis eten, gratis drank. Amen. Vers 2. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Vers 3. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Amen. Hetgeen dat de Heer hier zegt, God van Israël, door een profeet Jesaja, geldt nog steeds vandaag. Hij zegt nog steeds, hierheen, hier is water, want Jezus herhaalde het. Zij die in mij geloven, uit hun buik zullen rivieren van levend water stromen. Ik ben het water, zei Jezus. Hier is water voor iedereen dorst. En hij zegt erbij, het is gratis. Je hoeft alleen maar tot mij te komen. Je oor te lenen, zegt hij. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. En wat opmerkelijk is, is vers 2. Hij zegt, waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Met andere woorden, je heil zoeken in wat de samenleving kan geven voor jou. Waarom geld besteden, je loon besteden aan iets wat niet verzadigen kan? Dat is waar. Hè? Amen. Degenen die in de wereld hebben geleefd, die zich hebben overgegeven aan drugs en alle genot en geneugd dat de wereld kan geven. Je geeft er al je geld aan uit. En hoe kom je uiteindelijk eruit? Berooid en naakt en verslagen. Ik heb in de week een heel triestige documentaire gezien over die komiek. Een zwarte komiek, Richard Pryor. U kent hem misschien wel, is in 2005 gestorven. Ik was er helemaal geen fan van hoor, want die man die vloekte de hele tijd, die gebruikte het F-woord en het S-woord de hele tijd in zijn optredens. Heel bekend in Amerika, zullen we wel kennen, is ook een acteur geweest in filmen. Maar wat mij zo kapte, mij zo de aandacht trok aan zijn verhaal, was dat hij alles had. Geld, succes, populariteit, vrouwen bij de vleet. Hij is hoeveel keer weer getrouwd? Ik weet niet, 8 of 10 keer getrouwd. Hè. Vanaf het moment dat hij trouwde met een vrouw, was de fun eraf, zei hij. En moest hij op zoek gaan naar een ander. Want voor hem was de jacht belangrijk. En het gevoel dat erbij kwam om iemand te kunnen veroveren, zal ik maar zeggen. En dan scheiding en weer. Dan. Hij was opgegroeid in een bordeel. Opgegroeid in een bordeel waar van prostituees. Zijn oma had een bordeel. Dus hij heeft waarschijnlijk niks anders gekend in zijn leven. En dus hij is dan in de comedie-industrie terechtgekomen. En het ging van kwaad naar echt erger. Hij zat aan de drugs. Hij zat aan de drank. Zo erg zelfs dat op een dag dat hij zo high was. Hij had niet een beetje drugs. Hij had een berg, een stapel op zijn bed. Hij kocht het met de kilo's. En op een dag zag hij op tv een monnik die zich in brand had gestoken, was tijdens de Vietnamoorlog. Dat was als protest, dacht hij. U hebt misschien die beelden gezien. En hij was zo high en hij vond dat zo tof dat hij dat zelf deed. En hij ging naar de keuken en hij goot een fles rum over zich heen en stak zichzelf in brand en liep over straat. En hij heeft het overleefd, alles bij wonder. En ik wil maar zeggen, broers en zusters, hij kreeg maar niet genoeg van de drank en de drugs en de vrouw. Maar uiteindelijk is hij geconstateerd geweest met een ziekte, MS, multiple sclerose. En is hij in een rolstoel terechtgekomen. En is hij zo armzalig, berooid, blind en naakt zat. Maar hij begon wel te beseffen wat hij heeft gedaan. Dat niets wat hij vroeger heeft gedaan, dat hem ooit kon bevredigen. Maar nu dat hij in een rolstoel zat, had hij rust. Amen. En wat hier, dat zijn, moet ik zeggen, dingen die de wereld begint te ontdekken, nu meer en meer en meer. En het is hetgeen dat hier al lang staat. U spendeert uw loon aan iets wat niet verzadigen kan. U geeft uw geld uit aan brood dat geen brood is, het voedt u niet. Kom naar mij, leen mij je oor en kom bij mij. Het stond er 2500 jaar geleden in opgeschreven. Jezus heeft het herhaald. Vandaag wordt het gepredikt. Halleluja. Broeders en zusters, laten we een oor geven vandaag aan de Heer Jezus. Mensen vandaag de dag hun ogen gaan open. Ik hoop het. Maar we zien het toch wel stilaan maar zeker. Omwille van de recente gebeurtenissen. Ze beginnen te beseffen dat de staat, de overheid, maar zoveel kan doen. Ze beginnen te beseffen dat dokters maar zoveel kunnen doen. Kankers zijn overal wijd verspreid en mensen sterven er met de bosjes en vallen ze neer omwille van die kanker. Ze beginnen te beseffen dat banken maar zoveel kunnen doen. Als er een crisis ontstaat en iedereen alles gaat failliet, gedaan met uw spaarcenten. Amen. Ze beginnen te beseffen dat al dat oppervlakkige gedoe van selfies en Facebook brengt geen geluk. Het laatste nieuws stond, stoppen met Facebook maakt u gelukkiger. Ze beginnen te beseffen, meer en meer begint de mens dit door te hebben. Maar de vraag is, gaan ze dan door en op zoek naar de schepper van hun ziel? Ik hoop en ik bid dat de Heer ons kan gebruiken om de mensen de weg te wijzen naar Jezus. Ik hoop en ik bid dat we mensen kunnen zijn, dat we water kunnen zijn. Warm of koud, ik weet niet wat voor personaliteit dat jij hebt. Maar of het warm is of koud, het kan iets betekenen voor een mens. Amen. Sommige mensen hebben een verfrissend effect. Andere mensen hebben een verwarmend effect. Ik weet niet wat voor personaliteit je hebt, maar wees één van de twee. Wees geen lauw water dat zoals de wereld is en waar de Heer niets mee kan doen. Maar als we dit water willen, dan moeten we volledig gaan voor Jezus. Geen andere dingen. Geen Jezus plus Maria. Geen Jezus plus dit en dat traditie. Geen Jezus plus dat en dat van mijn oma en mijn opa al hebben gedaan. Geen compromitterende dingen. God is alles, boven alles en in alles. Halleluja. Vers 18, broer Jo. Eens zien wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, daarom raad ik u aan, koop van mij, Openbaring 3:18. Hij zegt dus eerst, u bent daarom zalig, berooid en naakt, maar laat mij u oplossing geven. Koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en zalf voor uw ogen, zodat u weer kan zien. Jezus zegt hier nogmaals, je hebt veel goud in jullie banken. Maar koop goud bij mij dat gelouterd is en u zult rijk zijn. Jezus heeft het hier natuurlijk niet over letterlijk goud. Maar iets dat belangrijker is dan goud. En dat is uw geloof getest door het vuur. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 4. Bruno, dat staat al in de lijst denk ik. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd. Omdat u gelooft in de hemel. Een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. En dat zien we vandaag. Vers 6. Verheug u hierover. Ook al moeten u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft uw lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zal openbaren. Jezus zegt hier, het goud dat je kan kopen in Laodicea, in uw banken, dat gaat vergaan. Dat gaat weggaan. Koop bij mij goud. Weet je wat dat is? Dat is geloof dat getest is in het vuur. Dat is geloof dat naar boven zal komen naar het einde der tijden zoals we nu zien. En uw geloof zal op de proef gesteld worden. Ga je gaan voor Jezus? Ga je Jezus beleiden als Heer en Redder, of wanneer dat er allerlei moslims rond u staan, ga je dan zeggen van, ik ken Jezus niet, Allah is groot. Amen. Ja, maar wacht maar. Ik heb gisteren een filmpje gezien, ik vond die man een oude man. Enorm moedig, dat was in Londen. Die zat op een stoeltje, en rond hem, allerlei moslims die de hele tijd aan het roepen waren, Allah Akbar, Allah is groot, Allah is de enigste, maar hij was een christen. En dat is zo een park, zo Hyde Park noemt dat, waar iedereen komt en op een stoel gaat staan en daar zo begint te prediken hun eigen ding. Maar deze jongen, deze oude man die stond op, you are all liars, Satan. Jullie zijn allemaal leugenaars. Allah is een demonische god, zei hij. Allah is een valse god en Mohammed is een valse profeet. Ik dacht van, man, je gaat nu subietjes een kop eraf slaan. Maar die had geen schrik, die stond daar met zijn Bijbel. En Jezus is de enigste weg. En er kwamen, die kwamen zo dichter, zo staan, zo, liar. En ze begonnen zo hem zo te wijzen en hem uit te lachen. Die zat daar de hele tijd te lachen. Die man heeft 5 minuten gewoon volgehouden aan hetgeen de Heer op zijn hart legde. Dat vereist moed. Een andere mens zou wel zeggen van, oh kom, ik ben hier weg. Nee, die bleef zitten op zijn plaatsje. Hij ontkende de naam van Jezus niet. Dat is geloof dat wordt getest doorheen het vuur. Amen. Het tweede wat Jezus zegt dat je moet kopen, amen, is witte kleren. Ik heb al gezegd, de stad stond bekend om zijn zwarte kleren. Maar Jezus zegt, in plaats van die mooie zwarte wol daar, dat jullie denken dat mooi is, koop van mij witte kledij om uw naaktheid te bedekken. Wit is steeds het symbool geweest van reinheid, puurheid en redding doorheen de werken van Jezus Christus. In Galaten 3:26 kunnen we lezen, door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. We lezen in Openbaringen dat hij terugkomt, amen, met een leger vol met heiligen die hem volgen. En ze zijn allemaal gekleed, halleluja, in het wit. We krijgen allemaal witte kledij rond, want dat is het teken van het bloed van Jezus. Ook al is bloed rood, we worden wit, amen. Wit is de kleur van rechtvaardigheid in Christus. Bekleed u zelf met Christus. Doe Christus om, want dat kleed is wit. En dan zegt hij, Jezus, koop zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Geen zalf zoals u stad ze verkoopt, maar spirituele zalving. Dit spreekt over spirituele genezing. Dit spreekt over spiritueel zicht dat wordt hersteld. Iemand van jullie al eens gehad dat je precies een wazige blik hebt, dat alles zo donker is rondom jou door je gedachten? Ken je dat? Je ziet het meestal in mensen hun ogen hoor. Een soort van glaas over hun ogen. Maar vanaf het moment dat ze de Heilige Geest ontvangen, vanaf het moment dat ze een bevrijding krijgen, vanaf het moment dat de Heer een nieuw woord krijgt, vanaf het moment, moeder, dat we gisteren die dame hebben de Heilige Geest zien ontvangen. Weet je nog? Wat zij achteraf, ik heb met haar gepraat voor een kwartier lang. Zij zei van, er is precies iets nieuw geopend. Ik gaf haar een vers doen lezen, Handelingen 2:4. Waarin staat dat ze de Heilige Geest ontving. Ik zeg, datgene wat jij hebt ontvangen, hebben ze de apostel ontvangen. En voor hun ging precies, heb ik nog nooit zo gezien. Een hele nieuwe wereld ging. Zij kregen een spirituele zalving, waardoor ze terug kon zien. Efeze hoofdstuk 1 vers 17. Maar dat is niet alleen, broers en zussen, het moment dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. Amen, want soms komt er sleur op in je relatie met de Heer. Amen. Soms wordt het moeilijk en wordt het dof en de gedachtegang wordt zwaar op je en je begint je donkerder en donkerder te zien. Je hebt een verfrissing nodig. Amen. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle, luister u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Vers 18. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Amen, amen. Paulus zegt hier in een brief van Efeze dat u een geest van inzicht mocht krijgen, opdat u hem zult kennen. Wanneer we zalving ontvangen van de Heer doorheen de geest, dan leren we hem beter kennen. Als we hem beter leren kennen, dan ontdekken we de krachtige werking van Gods macht in ons leven. Amen. Jezus, wanneer hij zegt, koop dit, koop dit, koop dat, drie dingen. Hij overloopt hier gewoon het fundament. Back to the basics. Terug naar het begin. Geloof. Amen. Omkleden met de Heer. Met andere woorden, bekering. Amen. Doopsel. Bekeer u terug. Doe wat ik gezegd heb. Amen. En drie, de Heilige Geest die u zal doen laten zien. En die de waas wegneemt van je. Hij geeft u gewoon, ga terug naar de basics. U bent afgeweken. U bent geworden zoals de wereld. Keer terug. Amen. En ik eindig met vers 20. Halleluja. Openbaringen 3 vers 20. Jezus zegt, ik sta voor de deur. En ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Halleluja. Nadat Jezus heeft gezegd, koop van mij goud, koop van mij zalving en koop van mij witte kleren om uw naaktheid te bedekken. Halleluja. Ik sta voor de deur. En als je de stem van Jezus herkent vandaag doorheen dit woord, dan staat hij voor je deur en klopt aan. Sommigen, wat mij dit vertelt, is sommigen onder ons, sommigen onder de christenen, gaan van her naar ver. Sommigen in de wereld. Zij gaan op zoek naar God in Afrika. Ze gaan op zoek in de Himalaya. Op zoek naar dat spiritueel. Ze reizen de wereld rond. Op zoek naar een rust en een vrede om in het reine te komen met hunzelf en zo verder, bla bla bla. Maar Jezus zegt, ik sta hier aan uw deur, aan uw hart. Ik hoef niet ver te gaan. Je hoeft niet naar een andere plaats te gaan. Nu, soms kan het zijn dat de Heer u op reis stuurt om daar hem te ontdekken. Dat kan allemaal zijn. Maar je hoeft dat niet te doen. Amen. Vandaag de dag, als je zijn stem hoort en je hebt oren om te horen, is dit de plaats, amen, om de deur te openen en zal hij binnenkomen. En de Heer zegt, als je opent, dan zal ik binnenkomen. Ik ben een gentleman. Ik doe niet bam, 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 baf. Ik kom binnen. De Heer is een gentleman. Halleluja. Het is daarmee dat hij zachtjes staat aan de deur en klopt. Hij beukt de deur niet in om u te dwingen om hem te volgen. Dank de Heer Jezus. Zou trouwens ook niet goed overkomen, denk ik. Voor de meeste van ons. Ook al hebben sommigen wel een hardere klop nodig. dan anderen. Amen, op de deur dan bedoel ik. Amen. Het is bij de Heer sommigen bijna een hele klakson om u wakker te schudden en de deur open te doen. Maar hij zal blijven klaksoneren. Maar broeders en zusters, herinner aan, die klop aan de deur zal op een dag veranderd worden in een bazuingeschal. En het bazuingeschal is de laatste oproep. En dan is het te laat. En dan gaan mensen komen naar die deur en hey, waar ben je? Kloppen zij aan de deur. Weet je, de parabel met de dwaze en de wijze maagden. Zij kwamen aan, maar de Heer was al vertrokken. En het was te laat. De Heer klopt eerst op de deur. Amen. Wij moeten antwoorden. Amen, amen. Iedereen van ons heeft zijn momenten van zwakheid. Amen. Je moet niet bang zijn om te bekennen dat je niet de perfecte christen bent. Iedereen van ons, inclusief mezelf, maakt fouten. Inclusief de apostelen. Inclusief die grote man en vrouw van God. Paulus noemde zich de ergste van alle zondaars. Amen. Iedereen van ons maakt fouten en zondigt. Iedereen van ons heeft zijn momenten, zijn lauwe momenten. Die momenten dat we meer vertrouwen op de wereld. Die momenten waarin we denken, ik heb niks nodig. Ik heb alles wat ik moet hebben. Ik kan het zelf wel aan. Ik heb mijn broeders en zusters niet nodig. Ik kan het zelf wel aan. Al goed dat de Heer geduldig is. En ons nog niet heeft uitgespuwd. Amen. Maar ik wil Jezus niet meer ziek maken. Amen. Ik heb mijn momenten gehad, maar ik wil Jezus niet meer ziek maken. Ik wil dat goud van hem. Ik wil dat goud van hem. Ik wil die kledij van hem. Ik wil die zalving van hem. De vraag is, besef je dat? Jezus zei, je beseft niet hoe ongelukkig je bent, berooid, naakt en blind. Besef je dat? Besef je dat je zonder hem ongelukkig, armzalig, berooid en naakt bent? Besef je dat? Doe allemaal recht staan. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Besef je dat? Zonder hem. Niet Jezus plus Maria. Niet Jezus plus New Age. Niet Jezus plus een paar horoscopen die zullen zeggen hoe mijn week eraan toe gaat. Niet Jezus plus dat. Alleen Jezus. Besef je dat zonder hem we verloren zijn. En hij zegt, ik klop op de deur, ik kom binnen. En dan zegt hij, en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dit spreekt niet alleen over de eindtijd of op een dag dat we samen aan die tafel gaan zitten met al de heiligen uit het oude. Nee, dit spreekt over nu. Nu. Intimiteit, daar heeft hij het over. Samen eten in die tijd was een zeer sociale aangelegenheid. Daar namen ze de tijd voor uit. Ze kwamen tezamen en ze vertelden hun verhaal en dat duurde lang. Vandaag de dag kennen we dat niet meer zo echt. Amen. Iedereen zit stil rond de tafel. Meestal met een smartphone in de hand. En leiden ze hun eigen leven. Maar in die tijd, als ze samen kwamen. Dan aten ze tezamen. Dan deelden ze hun leven met elkander. Ik denk, daardoor heeft de Heer ons eten gegeven. Nou, ik denk dat de Heer daarom ons een maag heeft gegeven. Want er moest ergens een manier zijn om voor mensen om samen te komen. En wat betere plaats voor mensen om samen te komen is wanneer we samen eten, wanneer we samen brood kunnen delen. Dat is de perfecte aangelegenheid om te praten met elkaar, om elkaar te leren kennen. En dit is wat de Heer zegt, kijk, ik doe de deur open. Doe de deur open en kom binnen. En we zullen samen met elkaar eten. Met andere woorden, ik zal intiem zijn met jou. Ik ga vertellen wat er op mijn hart ligt. Jij kan mij vertellen wat er op jouw hart ligt. Jij kan mij vertellen wat er is gebeurd. En ik zal je een oplossing geven. En we kunnen het samen oplossen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. We bless your name. Ik roep u uit om allemaal samen naar voren te komen aan dit altaar. In de naam van Jezus. Halleluja. Ik roep u uit om allemaal hier te komen. Halleluja. In de naam van Jezus. Thank you, God. Bless your name. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. O Heer Jezus, u heeft ons terecht gewezen vandaag. Maar u heeft zelf gezegd, zij die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraffen. Dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw liefde. Halleluja. Ik dank u voor deze boodschappenserie, Heer Jezus, om een ander beeld te krijgen van wie u bent, Heere.